Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Welzalig gij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wij zingen van Psalm 32, het eerste vers. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen aansluiting daarop van Psalm 32, het zesde vers. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God. Naar waarde nooit te danken, zingt vrolijk, roemt zijn deugden tal een tijd. Gij die oprecht van hart en wandel zijt. Het zesde vers van Psalm 32. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en er rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. De schriftlezing vindt u in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 1. En we lezen de versen 8 tot en met 17. De versen 8 tot en met 17 van Romeinen 1. Daar schrijft Paulus: allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat u geloof in de gehele wereld wordt verkondigd. Want God, die ik in mijn geest dien, in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij zo mogelijk door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden. Dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen, om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Amen. Tot zover de schriftlezing. Het is gisteren 31 oktober geweest, de dag van de Reformatie herdenking, het grote werk van God, begonnen op 31 oktober 1517, toen Luther de 95 stellingen aan de slotkapel van Wittenberg sloeg. Wij willen vanmorgen in bijzonder stilstaan bij die reformatie. En daarvoor heb ik gekozen als tekst het laatste gedeelte van vers 17. De tekstwoorden waardoor het licht bij Luther opging. Hij heeft veel strijd gehad tevoren, we zullen daar vanmorgen ook het nodige van horen. Maar van deze tekst zegt hij: toen ging voor mij de poort van het paradijs open. Nou, het zou een groot wonder zijn als vanmorgen er ook in Moerkapelle zouden zijn, hier en thuis, die dat zouden kunnen zeggen. Vanmorgen is de poort naar het paradijs voor mij opengegaan. En daartoe is nodig wat u vanmorgen als eerste lied zong: gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Viel mij op dat we met die woorden eigenlijk dit huis ingeleid zijn vanmorgen. En de Heere geven dat ook deze waarheid voor u en voor jou en voor mij tot grote zegen mag zijn. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Bidden wij samen de Heer om zijn zegen. Heere, wat hebt u veel bemoeienis met ons. Ondanks het feit dat we met slechts weinigen in uw huis kunnen en mogen zijn door de omstandigheden van de tijd, is uw gemeente met ons verbonden thuis. Mogen de woorden gehoord en mag er zelfs meegekeken worden hoe het toegaat onder de prediking. En wat hebben wij dan nodig? De bediening van uw Heilige Geest. En dat geldt zowel in het spreken als in het luisteren. En Heer, daar komen wij u eerst om vragen. Och, schonk gij ons de hulp van uw Geest. Zend uw licht en uw waarheid neer, dat die ons leidt. Leiden in de heilgeheimen van uw getuigenis. Immers de natuurlijke mens, zo zegt u in uw woord, verstaat niet de dingen die van de Geest en van God zijn. We hebben hartvernieuwende genade nodig, opdat er oog komt voor dat wat u in uw woord openbaart. Dat we oren krijgen om te horen en harten om op te merken. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Geef het besef, Heer, dat u in de prediking zelf tot ons spreekt. U hebt dat ook zo aan uw discipelen willen leren. Wie u hoort, die hoort mij. En wie mij hoort, die hoort mij niet, maar degene die mij gezonden heeft. Dat bent u, o hemelse Vader. Het mag ook vanmorgen gelden. Alzo spreekt de Heere. En geef ons dan die luisterhouding, Heer, in het besef dat u zelf tot ons spreekt. Dat de mond van uw dienaar ten diepste uw mond is. En dat u uw woord laat verkondigen met maar één doel. Dat wij tot geloof en bekering gebracht worden en dat wij mogen opwassen in de kennis en de genade van onze Heere, Jezus Christus. Opdat wij in dit leven getroost mogen zijn. En tenslotte ook zalig mogen sterven. Heere, ontferm u dan over ons thuis en hier in uw huis. Wij danken u dat u ons deze gelegenheid geeft. We hebben al vele malen gebeden voor de kerk in vervolging en verdrukking. En nu werden wij niet vervolgd en verdrukt. Uit voorzorg van de overheid mogen wij slechts met weinigen samenkomen. Hebben wij ons strikt aan de regels te houden die de overheid ons heeft gegeven. En wij beseffen nu misschien veel meer dan ooit tevoren wat het is om naar uw huis te kunnen gaan. We hebben het altijd zo gewoon gevonden. We wisten niet anders. En nu is dat besef meer en meer aan het doordringen. Wat er gemist is dat we niet als uw gemeente samen kunnen komen. Jong en oud, hoe vrolijk gaan de stammen op, zingt uw woord. Hoe wij voor en al eer de coronacrisis aanbrak, ja, met vreugde naar het huis des Heren mochten gaan. De dichter spreekt over een stem van vreugdegezang en lof, een feesthoudende menigte. Wat zal het een feest zijn, Heren, als het weer kan. O, we verlangen ernaar, we zien ernaar uit. Immers, wij zijn uw gemeente. We horen bij elkaar, maar veel meer nog, wij horen bij u. Want het is uw gemeente. Welzalig, zingt de dichter, die gij hebt verkoren. Die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Heren, maak het goed. In spreken en luisteren. Dat niets en niemand de loop van uw woord zal hinderen. Leg de boze aan banden. We vragen het u alles om de verdiensten van de Heere Jezus uit louter genade. Amen. Wij gaan u zingen van Psalm 118 en daarvan de versen 9 en 10. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood, verzachtte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. En ook het tiende vers, dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden, om hun God ootmoedig te eren, voor het smaken zijner zaligheden. Het zijn de versen 9 en 10 van Psalm 118. Gemeente, de gang van Maarten Luther naar het Augustijnenklooster in Erfurt was een vlucht. We weten allemaal de geschiedenis dat hij bijna dodelijk getroffen werd door de bliksem. En hij had het in doodsangst uitgeroepen, heilige Anna, ik zal monnik worden. Heilige Anna, dat is in de Rooms-Katholieke traditie de moeder van Maria, die de moeder is van de Heere Jezus. Een vlucht dus in het klooster, uit angst voor de dood, uit angst voor het oordeel dat hem wachtte. We kunnen ons het niet voorstellen, maar Luther was al vanaf zijn kinderjaren geleerd dat hij bang moest zijn voor de Heere Jezus. De Heere Jezus was een toornende rechter en hem wachtte een schrikkelijk oordeel. En hij kon daar alleen iets aan veranderen wanneer hij maar zoveel mogelijk goede werken deed. Oh, wat een geheel ander godsbeeld brengen wij onze kinderen bij als het goed is, nietwaar? Zeker, wij moeten onze kinderen ook voorhouden dat wij in zonden ontvangen en geboren zijn. En daarom aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. En dat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Laat dat vaststaan. Maar tegelijkertijd mogen wij wijzen op de Heer Jezus Christus. Niet als een toornende rechter. Maar als de gekruisigde Christus. Die omdat hij samen met de hemelse Vader niet wilde dat u en ik verloren zullen gaan. Voor God de zonde ongestraft liet blijven deze bezocht heeft aan zijn lieve Zoon. Opdat wij op grond van Gods genade zalig zouden kunnen worden. Niet met voorbijgaan van de zonde en het oordeel daarop. Maar dat oordeel en de zonde gelegd heeft op zijn eigen lieve Zoon. Zodat het evangelie steeds mag en moet klinken. Ziet het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Nou, dat alles hoorde Luther niet. Met het gevolg. En niet alleen bij Luther, maar laten we zeggen bij vele kinderen en jonge mensen die niet anders hoorden, leefde dat in het hart. En als dan in 1505 ook nog kort achter elkaar twee van zijn broertjes sterven aan de pest. Hij studeerde toen inmiddels al aan de universiteit. Hij studeerde rechten in eerste instantie. En toen er in datzelfde jaar ook nog eens drie professoren overleden aan de pest. En toen hij de begrafenissen van die professoren bezocht, hoorde hij hoe twee van die hoogleraren, voordat ze stierven, hadden gezegd dat ze een verkeerde beroepskeuze hadden gedaan. Al waren ze maar monnik geworden. Dan was er nog mogelijkheid geweest om zalig te worden. Kijk, en daar liep Luther mee. En als dan dat onweer losbreekt en hij wordt bijna dodelijk getroffen, ja, dan kun je wel begrijpen dat de weg naar het klooster voor hem op die manier gebaand is te worden. Want waar liep die jongen mee? Het was natuurlijk een intellectueel, laat dat duidelijk zijn. Maar hij liep met levensvragen, zoals denk ik. Dat bij u en bij jou en bij mij ook leeft. Ik weet nog wel uit mijn kinderjaren dat ik ook dacht van ja, ik word een keer als ik het beleven mag oud en dan is het leven afgelopen en waar ga ik dan heen? Waar kom ik terecht? Wat is de betekenis van ons leven? En hoe kan een mens in vrede sterven? Dat waren allemaal vragen waar Luther ook mee liep. En Luther worstelt ook heel erg met de vraag, hoe weet ik dat ik uitverkoren ben? En ook wie is God nou eigenlijk? Wat moeten wij ons nou toch bij God voorstellen? En wat eist God allemaal van mij? Allemaal vragen, waarmee hij liep. Hij zegt er zelf van mijn ziel dorste naar God. En er was niemand die mijn dorst kon les. En meer ging de vraag bij hem leven, mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En ik kon er maar geen antwoord op vinden. En daarbij En gelet op zijn opvoeding zoals we dat zojuist hebben verwoord. Daarbij kwam dus dat hij die heilige rechter, die hij eenmaal zou gaan ontmoeten, niet kon geven wat hem toekwam. En daarom, als hij helemaal in dat klooster zit, dan hoopt hij toch rust te krijgen voor zijn hart. En hij bleef zich steeds maar afvragen, hoe kan ik voor Christus bestaan? Voor Christus die mij oordelen zal. En daarom is Luther zich met alles wat in hem was, zich gaan wijden aan het bestuderen van de Heilige Schrift. Want toen hij het klooster binnenkwam, heeft hij een Bijbel gekregen. Hij had nog nooit een complete Bijbel in een bezit gehad. Hij kende de Bijbelteksten wel, die had als kind wel geleerd vanuit de Latijnse taal. Hij was vanaf zijn zevende jaar al op Latijnse school geweest. Waar het Latijn desnoods met een stok erin werd geslagen. Heel streng alles natuurlijk. Maar hij had nog nooit een hele Bijbel gehad. Die kreeg hij pas toen hij het klooster binnenging. Nou, en dan stort hij zich helemaal op het bestuderen van de Bijbel. Hij verloor zijn leven als het ware aan de dingen van Gods koninkrijk. Hij besefte wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het behouden. En eerlijk gezegd, aanvankelijk gaf hem dat vrede. Kijk, die rechtenstudie, daar had hij niks mee. Maar nu hij eenmaal zo in de schriften mocht vroeten en zoeken, gaf dat aanvankelijk vrede. De abt van het klooster, dat was Johan van Staupitz, die raadde hem aan om ijverig de Bijbel te bestuderen, om zodoende een goed theoloog te worden. En wat hem opviel in dat klooster was dat de andere monniken waarmee hij samenleefde zich veel meer bezighielden met de geschriften van de kerkvaders dan met de Bijbel. Maar Luther stortte zich, zo zeiden we al, met zijn hele hart op de Bijbel. Maar het bracht hem geen troost. Integendeel. Hij las eigenlijk op iedere bladzijde van de Bijbel zijn veroordeling. En dan wordt hij zelfs tot priester gewijd. En je zou zeggen, nou ben je er helemaal voor de dienst aan God. Niet alleen als monnik, maar ook nog als priester. Je mag de sacramenten bedienen, je mag preken. Ook dat bracht hem geen vrede. Zijn medebroeders lazen minder in de Bijbel. Zijn medebroeders leidde ook niet zo'n vroom leven als dat hij dacht toen hij nog niet in het klooster leefde. Hij kwam allerlei dingen tegen die tegen het woord ingingen. En in dat alles beleefde hij innerlijk een geweldige strijd. En om God maar te behagen ging hij steeds ernstiger leven. Hij was zo streng. En hij deed zijn lichaam zoveel tekort, dat hij ernstig verzwakt raakte. En soms zag de abt van het klooster, Johan van Staupitz, Luther, met zijn zwakke lichaam, door de lange kloostergangen strompelen. En die abt die zag dat allemaal gebeuren en die maakte zich grote zorgen om zijn broeder Maarten. En toen gaf hij hem preken van een kerkvader, Bernard van Clairvaux, een kerkvader uit de 12e eeuw, een man die bekend is geworden om zijn preken over het Hooglied. En daarin beschrijft die Bernard van Clairvaux de innige geloofsrelatie die er is tussen Christus en zijn gemeente, zijn kerk, maar ook het individu waarmee God de gemeenschap aangaat op de wijze van het geloof. En Luther las in die preken wat hij nog steeds niet was tegengekomen in de Bijbel, hoe deze kerkvader zich beriep op de rechtvaardiging voor God door het geloof alleen.
Luther had tot nog toe steeds gedacht dat die rechtvaardigheid door hem moest worden bewerkstelligd. En hij kwam er voortdurend achter dat hij dat niet kon. Met alles wat hij probeerde. Hij mislukte iedere dag en misschien herkennen we het wel. Dat je allerlei goede voornemens hebt. Als je zondags hebt geluisterd en de preek heeft het nodige uitgewerkt in je hart. En je denkt, nou gaat het anders worden. En dan is het maandag soms alweer helemaal mis. Dan ontdek je dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Ik kan mijn gerechtigheid alleen maar hebben in de Heer Jezus Christus. Maar ja, Luther wist dat niet. Maar in die preken van Bernard van Clairvaux kwam hij dit tegen. Dat we gerechtvaardigd worden door het geloof uit genade. En dan las hij bij die Bernard van Clairvaux een heel bijzonder lied. De ouderen onder ons zullen het wellicht kennen. Ik ga het nou voorlezen. En dat deed Luther heel erg veel. O hoofd bedekt met wonden, belaan met smart en hoon, o hoofd ten spot ontbonden, met ene doornen kroon, eertijd gekroond met stralen, van meer dat aardse gloed, waarlangs nu druppelen dalen, breng zegenend u mijn groet. Nou, hier wordt op een manier gesproken over Christus, die Luther totaal vreemd was. We zeiden het in het begin. Als hij aan Christus dacht, dan dacht hij aan een toornende en een strenge rechter. Luther schrijft ergens, ik was banger voor Christus als voor de duivel. En nu zo'n lied te lezen. Waar langs nu druppelen dalen, brengt zegenend u mijn groet. En toen kreeg Luther die Bernard van Clairvaux lief als degene die Christus op het allerlieflijkst predikte. En gelukkig was daar in het klooster ook zijn hartsvriend, Johan van Staupitz. Luther stelde een geweldig vertrouwen in hem. En hij ging zelfs bij hem in de biechtstoel. Dat is een toekomst helemaal vreemd. Maar voor Luther was het een uitkomst. Want als hij ging biechten, dan kon hij tegenover van Staupitz, omdat hij hem zo geweldig vertrouwde, kon hij heel zijn hart luchten, wat er allemaal in hem leefde. En toen Luther aan van Staupitz vertelde, dat hij met zoveel schrik vervuld werd als hij over Christus dacht, dan zei van Staupitz, Christus verschrikt niet. De duivel, die jaagt jouw schrik aan. Christus is het, die vertroost. Hoor je hoe die van Staupitz eigenlijk dezelfde taal spreekt als Bernard van Clairvaux? Daarom was het ook niet zo verwonderlijk dat van Staupitz die preken van Clairvaux aanraadde. Die was dan natuurlijk ook zelf doorgeleerd geworden. En nu wilde hij dat zo weer overbrengen op zijn broeder Maarten. En dan zat Luther nog met een probleem. En dat is ook wel herkenbaar hoor. Als ik uit mijn eigen leven daarover nadenk, is het mij in ieder geval niet vreemd. Hij worstelde met de uitverkiezing. Hij martelde zich met de gedachte, stel je nou eens voor dat ik niet uitverkoren ben. Dan kan ik doen wat ik wil. En het helpt niet. En hij had al zoveel gedaan. Hij ging soms nachten in de kou zitten. Daar waren er momenten bij dat hij dacht, ik zal sterven van de kou. En toch hield hij vol, om God maar te wagen. En nu martelt hij zich met die overdenking over de uitverkiezing. En van Staupitz hoorde dat in de biechtstoel. Dat hij daar zo mee worstelde. En toen zei van Staupitz niet. Maarten, waarom martel jij jezelf met zulke overdenkingen? Zie op de wonden van Christus. Zie op zijn vergoten bloed. Dan ga jij pas de uitverkiezing verstaan. Hoop alleen op Christus. In hem liggen alle schatten verborgen. Ik hoor weer. Benaar van Clairvaux, o hoofd en spot ontbonden met een doorne kroon. Zie op de wonden van Christus. Zie op zijn vergoten bloed. En weet je wat van Staupitz ook leerde? Dat er geen waar berouw is dan die voortvloeit uit de liefde van God en zijn gerechtigheid. Kijk, hij probeerde wel steeds berouw bij zichzelf te bewerkstelligen. Maar dan vanwege de toornende Christus. En nou wordt de wereld gewoon omgedraaid. Maarten, waar berouw kan alleen maar voortvloeien uit de liefde van Christus. En van zijn gerechtigheid. Want alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood, Maarten. En zulke woorden joegen meer en meer in de schriften. En beetje bij beetje ging hij de Bijbel lezen zonder dat zijn ogen totaal verduisterd waren door het beeld van Christus als die verschrikkelijke rechter. Hij wordt al heel diep getroffen op een gegeven moment door de woorden uit Ezechiël 33... Waar staat, u kent die tekst allemaal, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddelozen, maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Kijk, dan krijg je toch andere gedachten over God, als je zulke woorden serieus neemt. En zo brengt de schrift zelf hem nu, stapje voor stapje, toch dichter bij een God die om Jezus wil genade bewijst. Barmhartig is de Heer, langmoedig, ja groot van goedertierenheid. Maar toch, die strijden, hoe kan nou Gods genade en goedertierenheid samengaan met Gods gerechtigheid? Dat botst toch met elkaar, dat verdraagt elkaar toch niet. En daarna blijft hij zoeken. Met alle macht die in hem is. Hij wilde de schriften door en door kennen. En gelukkig. Langzaam maar zeker gaat het licht bij Luther doorbreken. Vanuit de psalmen. We hebben net gezegd dat Ezechiël 33 al een eye-opener voor hem was. Maar ook psalm 31. En psalm 72. Daar was gesproken over Gods gerechtigheid. En dat had natuurlijk zijn bijzondere aandacht, dat begrijpen we wel. En dan komt hij ook terecht bij dit hoofdstuk van onze tekst, waar het gaat over het evangelie. En dan staat, de rechtvaardigheid van God wordt in hetzelfde, dat is in het evangelie, geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Had hij eerst in Psalm 31 en 72 gezien hoe er gesproken wordt over Gods reddende gerechtigheid. Nu in Romeinen 1 vers 17 hoort hij over de gerechtigheid die geopenbaard wordt in het evangelie, uit geloof, tot geloof, gelijk geschreven is,
De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan gaan zijn blinde zielsogen open. Die gerechtigheid van God betekent voor een ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus heil, verlossing, zaligheid, vergeving van zonden en eeuwig leven. Net als in Psalm 31. Help mij door uw gerechtigheid. Zo ik in Psalm 72. Geef uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. Dat is de gerechtigheid die in het evangelie wordt geopenbaard. Dat is de gerechtigheid van Christus. En dat evangelie van Christus dat eist niet, zoals Luther steeds gedacht heeft. Die gerechtigheid eist van mij dat ik rechtvaardig voor God ben. Nee, dat evangelie eist niet. En dat evangelie veroordeelt niet. Maar dat evangelie deelt mee. Dat evangelie deelt uit. Dat evangelie schenkt vergeving van zonden. Want het evangelie brengt ons in aanraking met de Heer Jezus Christus, die zelf onze gerechtigheid is voor God. Als je nou weet dat al onze gerechtigheden, zegt de Heilige Schrift, voor God zijn, als een wegwerpelijk kleed. Maar de gerechtigheid van Christus is de enige gerechtigheid die voor God kan bestaan. De gerechtigheid van Christus, zegt de Schrift, die redt van de dood. En wat vraagt de Heer nu? Om die gerechtigheid van Christus door het geloof te ontvangen, te omhelzen of aan te nemen, een heel bijbelwoord. Zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Waar we nu door Gods genade mogen zien op die gekruisigde zaligmaker, de Heer Jezus Christus, als het Lam van God. En zo staat het toch werkelijk. Dat het Lam van God de zonde van de wereld wegneemt. Om nou door op hem te zien de gerechtigheid ontvangen die in hem is. Weet je wat Luther dan zegt? Dat is een zalige ruil die dan tot stand komt. Of een blijde ruil. Wij zeiden als kinderen vroeger, zullen we gelijk oversteken als we ruilhandel plegen. En dat zegt met eerbied gesproken de Heer Jezus, zullen we oversteken. Als ik nou jouw zonde krijg, dan krijg jij mijn gerechtigheid. Is dat een zalige ruil of niet? Wie wordt daar nou beter van? De zondaar. Want de Heer Jezus gaat dan nu aan mijn zonde ten onder. Hij gaat het oordeel wegdragen over onze zonde. Dat heeft hij gedaan. De zonde van het ganse menselijke geslacht op zich genomen. Opdat. Dat is niet zomaar. Dat heeft een doel. God heeft zijn kind niet zomaar gegeven, overgegeven aan de dood en het oordeel en de hel. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig zou leven. Daarom hebt u dat nou gezongen vanmorgen. Zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Ja, als Luther dat gelooft. En dat is nog zo. Als we dat nog mogen geloven. Dan kun je Luther begrijpen dat hij zegt. Toen ging de poort naar het paradijs open. En hij had toch, hè, dat hebben we inmiddels wel begrepen. Jarenlang rond die poort rondgedood. Rondom de enge poort. Dat is een boekje van Spurgeon. Waarin die mensen die altijd maar rond die poort der gerechtigheid blijven ronddolen, rond Christus, en niet door hem binnen gaan, gestimuleerd worden om die poort binnen te gaan. Ontsluit, ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. En dan mogen we toch aan elkaar vragen. Dit is een zaak van eeuwig wel of eeuwig wee. Zijn wij nu door die poort binnengegaan? Hebben we zicht op de Heer Jezus gekregen? Zijn zijn woorden voor ons het leven en de zaligheid geworden? Want de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond van de Heere uitgaat. Dat is mijn leven geworden, zegt een kind van God. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zin strelen. Is het voor ons waar geworden wat de Schotse predikant Robert Murray McShane heeft beleden? Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Waarom kan ik dat nou weten? Wel, dan is er liefde gekomen tot de Heer. Het is wat, hè, als je als een vuile zondaar voor zijn rekening komt te liggen. Als je daadwerkelijk mag geloven dat hij uw en jouw en mijn zonde voor zijn rekening heeft genomen. Dat hij heeft betaald. De apostel zegt, gij zijt duur gekocht. Niet door de prijs van goud of zilver, maar door de prijs van het dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Hij gaf zijn bloed. Ja, uw liefde zocht mij, en uw bloed dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Dat. Nou, dan hoeft hij tegen u niet te zeggen, kom alle tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dan zit u wel aan zijn voeten, bij wijze van spreken. Want dan ben je niet te houden. Heren, waar dan heen? Tot u alleen. Gij alleen kunt mij vertroosten. Dat is die trekkende zondagsliefde. Kon je tot dan toe nog bij hem wegblijven? Dat is dan onmogelijk geworden. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. En dan neemt hij die vuile boel van u en van jou en van mij voor zijn rekening. Ja, waarlijk, hij heeft onze aller ongerechtigheid op zich genomen. Dat is wat. Hè? Dat vuile kleed van de zonde weggenomen. Beseft u dat hij naakt aan het vloekhout heeft gehangen? In onze schande. Daarmee wordt geïllustreerd dat die rokjes die Adam en Maninne maakten in de Hof van Eden om hun schaamte te bedekken voor elkaar en voor God, eeuwig tekort zijn. Alles wat wij fabriceren kan voor God niet bestaan. Maar door zijn zoen- en kruisverdienst heeft hij die witte mantel der gerechtigheid verworven voor zijn kerk. En daarom hing hij naakt in uw en jou en mijn schande aan het vloekhout. Opdat hij ons zou bekleden, overkleden. Met die witte mantel der gerechtigheid. Zodat hij het kan zeggen tegen mij. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin. Het is een wonder, hè.
Weet u nog hoe je tot hem kwam? Weet jij het nog? Heer, ik kom tot u, zondig en onrein. Vergeef mijn zonde nu, van u wil ik zijn. Nou, en daar staan we dan voor hem. Als een bruid, versierd voor haar man. Prachtig, prachtig, prachtig. En weet je wat nou zo'n wonder is? Dan kun je je ogen niet meer van hem afhouden. Als je hem dan maar in het vizier hebt, dan is het goed. En daar verlang je ook naar. Kijk, die gemeenschap in het geloofsleven wordt, als het goed is, steeds inniger. Ze zeggen wel eens, als man en vrouw een goed huwelijk hebben, gaan ze steeds meer op elkaar lijken. En zo is het nou ook in het huwelijk dat Christus met zijn bruid aangaat. Dat begeren we ook, hè? Denk aan die bekende woorden. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Je wil zo graag op Jezus lijken. En het doet je pijn als het niet zo is. Johan de Heer heeft dat ook begrepen. Die zingt: ik wens te zijn als Jezus. Dat is uitgangspunt. Hè? En dan komt er achteraan: helaas, ik ben niet zoals Jezus. Maar dat moeten we met smart constateren toch. In ons geloofsleven. Maar toch ligt dat op de bodem van je hart. Om met hem te zijn. En meer zijn beeld te vertonen. Nou. De poort geopend. Welke poort? Nou, we hebben ervan gezongen. De poorten van de gerechtigheid. Ontsluit ze voor mij, zingt die dichter. En hij wordt ontsloten in die Psalm 118. Hè? We hebben het al gezongen. Dit is de poort des Heren, waardoor het rechtvaardig volk zal treden om hun God ootmoedig te heren, voor het smaken zijner zaligheid. Kijk, daar heb je het nou. Het smaken van zijn zaligheid. Zijn zaligheid, die hij heeft verworven voor mij. Ik mag proeven en smaken dat de Heren goed is. En dat wordt onder de prediking geproefd en gesmaakt. We hebben het als kind al geleerd om onze mond wijd open te doen en ik zal hem vervullen. Onder de bediening van het evangelie gebeurt dat niet waar. Geef gij hun te eten, zegt de Heer tegen zijn dienstknechten. We moeten altijd maar weer als het ware bij u langskomen met het brood des levens. Dan zeg je, joh, doe je mond wijd open. Dan krijg je zoveel als dat je wilt. Voor heel die schade die onder die spijzen van Jezus verkeerde, staat dat ze allen werden verzadigd en er waren nog 12 volle korven over. Hij geeft uit zijn overvloed, uit zijn volheid, hebben wij ook ontvangen, genade, voorgenade. Het stapelt zich alleen maar op wat in hem is aan te treffen en wat hij schenkt aan een zondaar. Het evangelie dat nu nog verkondigd mag worden. Dat nu nog uitgedeeld mag worden. En dan moet je kijken, die tekst van ons. Die dus voor Luther de poort is geweest. Waardoor die paradijs binnen gaat. Die ligt gewoon voor ons. Dan zijn we 500 jaar verder. En datzelfde woord ligt hier. Luther heeft daar naar gekeken. Heeft dat bestudeerd. U weet, die gerechtigheid voor hem was altijd de gerechtigheid die hem veroordeelde. Hij schrijft zelfs ergens: ik haatte de gerechtigheid Gods. Want dat verdoemde hem. En nou zit hij te lezen. En wij lezen het ook en we horen het ook en er wordt over gepreekt. Want de gerechtigheid van God wordt ons in het evangelie geopenbaard, uit geloof tot geloof. En dan wordt er een beroep gedaan op het Oude Testament, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Habakkuk 2 vers 4. Hetzelfde woord.
En als je het nou niet mag verstaan, zeg dan nu: zend uw licht en uw waarheid, opdat die mij leiden, opdat ik dat woord mag verstaan, omdat dat woord door mij opgegeten zal worden en ik de zoete smaak daarvan heel persoonlijk mag ervaren, of ik nou oud ben of jong. En vergis je niet hoor, want in dat vers daarvoor staat: ik schaam mij, dat zegt Paulus, ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Een kracht van God, er staat er in het Grieks dat het dynamiet is. Nou, u weet wat dynamiet doet. Wat een enorme kracht daarin zit. En daar wordt het woord van God mee vergeleken. Het is dynamisch. Dat woord, dat wordt gepreekt. En dat heeft alle eeuwen door zijn dynamische kracht bewezen. Het heeft miljoenen mensen tot geloof en bekering gebracht. En dat gebeurt nog steeds. Moet je eens kijken wat er nou aan de hand is met die coronacrisis. Wat een aanval er wordt gedaan daardoor op het gemeentelijke leven. En dan heeft God het toch nog zo willen leiden dat we hier, ook al zijn we met weinigen samen, thuis een gemeente meeluistert. Maar wat gebeurt er nu? Dat is nou een livestream, hè, zo heet het. Nou, dat vertaal ik dan naar die levende stroom van water. Die uit de tempel van Jeruzalem vloeit en die nou wereldwijd stroomt. Want als er nou een lieve broeder of zuster in Australië zit te kijken en te luisteren, dan zit hij naar datzelfde woord waar Luther mee tot geloven, zeg maar, de poort van het paradijs is binnengegaan, krijgt hij nu te horen en te zien. Weet God niet van je, zeg ik dan, lieve broeder in Australië of zuster. Wat een wonder, hè. Hij had toch ooit kunnen denken dat God zo dat evangelie zou gaan invullen. Preekt het evangelie aan alle creaturen. De hele wereld rond op hetzelfde moment. Of later. Je kan afstemmen wanneer je wil. Dan zou je haast zeggen: gezegende coronacrisis. God's gedachten zijn hoger dan die van ons. Laten we dat maar goed beseffen. Maar laten we ons ook beseffen dat in dat alles de voetstappen, de naderende komst van de Heer Jezus Christus wordt gehoord. Al die tekenen die genoemd worden in de schrift, je ziet ze zomaar voorbij komen. Oorlogen, geruchten van oorlogen, besmettelijke ziekten, aardbevingen. En ga zo maar door. En weet je, voor Luther is met name de prediking van het evangelie de levende stem van God. Ach, wij weten dat natuurlijk wel. Maar is het ooit wel eens tot je doorgedrongen dat de stem van God gehoord wordt door de preek van een zondig mensenkind? Paulus was ook een zondaar. Maar hij wist dat hij geroepen was door God om de stem van God te zijn. Zoals ook de profeet uit het Oude Testament dat waren. Wie u hoort, die hoort mij. En wie mij hoort, die hoort mij niet. Maar die hoort degene die mij gezonden heeft, zegt Christus. Wat een wonder iets, hè. Dat het nou God behaagt, zo staat het echt in de schrift, om door de dwaasheid van de preek zalig te maken hem die geloven. Wat is het toch een onmogelijk middel, zou je denken. Kijk, wij leven in een cultuur natuurlijk van het visuele. We zijn verleerd om te luisteren, dat is ook een strik van de duivel natuurlijk, hè. Maar zo kort mogelijk preken, dominee, 20 minuten lang zat hoor. Want meer kunnen we niet verwerken. Je moest kijken hoe weinig mensen zich nog kunnen concentreren. Men kan zich alleen maar concentreren op de beeldcultuur. Je kunt uur in uur uit naar gamespelletjes kijken. Daar word je nooit moe van. Je krijgt zulke ogen. Maar nou eens, ja, naar een preek luisteren van een half uur. Dat is al heel wat, hè? Strik van Satan. Want hij weet als geen ander dat het geloof uit het gehoor is. En het gehoor uit het woord van God. In het bijzonder wel daar waar de stem van God klinkt. In de levende verkondiging van het woord Gods. Nou, voor Luther is dat een hele weg geweest. Maar zo hoeft het bij u en bij jou niet te gaan. Als het ons maar brengt. Als een zondaar aan de voeten van de Heer Jezus. En dan mag ik ook zeggen dat de geest blaast waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid. En je weet niet van waar die komt of waar die heen gaat. Alzo is een ieder die uit God geboren is. Nou, laat dan de geest maar zijn gang gaan. Maak nou voor jezelf de som maar op wat het woord van morgen met je gedaan heeft. Gewoon eerlijk voor jezelf zijn. En nou ja, ik heb weer gehoord. Heden, zo gij zijn stemmen hoort. Verhard u niet, maar laat u leiden. Het is ons toegezongen. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Zo zijn we begonnen en zo eindigen. Nou, u hebt het woord gehoord. Gij hebt het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel, indien gij daarop acht neemt, als een licht schijnde in een duistere plaats. In uw licht, o Heer Jezus Christus, zien wij het licht. En zo velen, als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Amen. Zingen wij van Psalm 118... het 14e vers, Psalm 118, vers 14. Laat ons danken en bidden. Heren, wij danken u hartelijk. We mochten een ogenblik terugblikken in de tijd. En wat hebt u grote dingen willen doen. Hoe u een eenvoudige monnik hebt willen gebruiken. Om een beweging tot stand te brengen. Die haar weerga in de geschiedenis niet kent.
binnen de kortste tijd mocht dat woord uitgaan in zijn zaligmakende kracht. Want is het waar gebleken dat het evangelie een kracht Gods is. Dynamiet van uw kant tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En nu zijn we 500 jaar verder en dat woord mag nog klinken. En datzelfde woord waardoor het paradijs voor Luther werd geopend, mocht vanmorgen klinken, Heere. En is het voor ons nu ook een paradijs geworden? Dat wij weet hebben van de gemeenschap met u. Want daar bent u op uit in de prediking. Dat er voor goed en voor altijd een breuk komt met alles wat ons van u afhoudt. En dat wij gaan begeren om te leven in uw voetsporen, o gezegende zaligmaker Jezus Christus. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Heren, wij dragen de prediking aan u op. Dat woord keert immers nooit ledig tot u weer. En het behaagt u om door de dwaasheid der prediking zalig te maken hen die geloven. En wat hebt u daar de nadruk op willen leggen, ook vanmorgen, dat dat woord niet aangehoord wordt, maar aangenomen zal worden voor wat het waarlijk is, het woord van God. De stem van u gehoord, wat heeft dat ook bij Luther, alle nadruk ontvangen. O Heere, zouden we u maar dan laten praten? We durven het haast niet te zeggen. Dat wij u niet serieus nemen in uw woorden en in uw wezen. Want u bent de waarheid zelf. U bent de getrouwe getuige. Het woord dat in eeuwigheid was en is. Dat heeft u zelfs vlees laten worden in de gedaante van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Het heeft onder ons gewoond, zegt u. En laat het dan ook zo zijn of worden. Zoals ons dat ook in de prediking is aangewezen. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Als de enige geborene van de Vader. Vol van genade. En vol van waarheid. Heere, wij danken u dat wij nog in alle vrijheid deze boodschap mogen horen. En wij denken aan uw vervolgde gemeente wereldwijd. Wat leeft er toch een vijandschap in deze wereld tegenover u en tegenover uw volk, het Joodse volk wel in het bijzonder. Dat eigenlijk geen bestaan op deze aarde wordt gegund. Waar miljoenen op uit zijn om dat volk van de wereld weg te varen. Maar gelukkig dat u zelf garant staat voor hun behoud. Ze staan immers in uw beide handpalmen gegraveerd. En de muren van de Godstad Jeruzalem staan nog steeds u voor ogen. Wij mogen u bidden voor uw vervolgde gemeente. Heere, wij worden steeds weer opgeschrikt door aanslag. Zelfs in de kerk waar mensen aan het bidden zijn, vloeit bloed. O, wij mogen ook al deze dingen toch bij u brengen, Heere, bewaar ons toch. Voor moordenaars. O, breng ze op hun schreden terug. Bekeer ze, geef hen een zicht. Op hem die zelf zijn bloed wilde geven. En dat bloed, dat wil ons reinigen. Was van al onze zonden. Wat een kracht is er in dat bloed. Dat bloed mag nog iedere zondag druppen in het midden der gemeente. En laat het dan ook voor ons een kracht zijn van u. Tot zaligheid. Heere, wij bidden u. Wilt u het juk van de corona nog verbreken? Wilt daartoe alle middelen die aangewend worden zegenen? En geef dat wij ook onze verantwoordelijkheid in dat alles mogen beseffen. Ook als uw gemeente, hoe moeilijk het ook is. Ervaren het toch met elkaar dat dit zo haak staat op wat u met gemeente zijn bedoeld om er allereerst samen voor u te zijn. En ook samen dat ene lichaam van Christus mogen zijn. In alle gebrek, Heer, dat weet u ook. In alle zondigheid. maar u weet wat maaksel we zijn. En nochtans zijn we u alles waard. Het was zelfs het bloed van uw lieve zoon waard, om zulke ellendige zondaren als wij zijn, zalig te kunnen maken. O, dat we dat bloed dan ook zouden benodigen, Heere. Dat we ons gewassen en gereinigd mogen weten door u. En waar we er nog vreemd aan zijn, laat het ons toch uitdrijven. Wat heeft Luther niet geworsteld? Maar hij had zoveel, zoveel geleerd, wat haaks stond op de werkelijke boodschap van het evangelie. En nu is hij ook instrument geweest in uw hand, om het licht van het evangelie in zijn volle glans te doen ontsteken door de kracht van u, o drie-enige God. Heren, wij mogen u bidden voor alle mensen die in nood zijn in deze wereld. Daar wordt honger geleden. Daar zijn oorlogen. Daar zijn kampen met miljoenen vluchtelingen bijeen onder de meest ellendige omstandigheden. Weer een geweldige aardbeving in Turkije. Mensen die onder het puin liggen, wellicht nog in leven zijn. We danken u dat er nog gered zijn geworden en dat er nog alles aan gedaan wordt om te redden. Het geeft ook weer aan, Heere, dat er olie in onze lampen en in onze vaten zullen zijn, opdat wanneer u terugkomt, we er gereed voor zullen zijn. We dragen de zieken aan u op, Heere. U kent ze, ze zijn met name genoemd. Wat is er een verontrustende uitslag gekomen voor Kees Dubois? We denken aan hem. Ondersteun en sterk hem, Heere, laat er gebed voor hem zijn. Zou het nog mee mogen vallen en geef dat er genezing zal zijn onder uw vleugelen voor hem. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. We mogen ook aan Kos Oudijk denken. Wil de behandelingen zegenen, Heere. Wat heeft hij al niet moeten ondergaan en dat naar lichaam en ziel beide. O, dat de kracht uit u geput zal worden. Naar ziel en lichaam beide. Zegen hem en allen die om hem heen staan. Wij danken uw grote naam dat het echtpaar van de vlucht mocht gedenken 55 jaar getrouwd te zijn. Meer dan een halve eeuw aan elkaar verbonden. Wat een genade, Heere. We danken u daarvoor en we bidden u voor hen en voor kinderen en kleinkinderen. Geef dat inderdaad de dank aan u zal zijn. De verwondering. Dat bij het klimmen der jaren, waarbij we meer en meer, zo zij weer de preek, op elkaar mogen gaan lijken, ook zouden begeren om te lijken op die hemelse bruidegom, de Heere Jezus Christus. Dat bidden wij u voor het bruidspaar. En dat bidden wij u voor de kinderen en kleinkinderen. Wij danken u voor wat u gaf. Verzoen het verkeerde, het tekort en het zondige. We bidden het u alles uit genade om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 52, vers 7. Ik denk dat ik een foutje gemaakt heb. Het moet het zevende vers zijn. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven. gemeente. We zingen zo dadelijk nog twee coupletten van het Lutherlied. De vaste burcht is onze God. En Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Gaat heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u vrede. Amen.